Hallo iedereen, welkom bij Beursbabbel. U luistert naar de Nederlandstalige podcast over waardebeleggen. Mijn naam is Joël Scholz en samen met mijn medeoprichter Sam Hollanders lezen we de boeiendste boeken en volgen we voor u de memo's en de blogs van de grootste waardebeleggers. Alle afleveringen zijn gebaseerd op teksten die u vindt op onze website www.beursbabbel.be. Hey beste luisteraar, 2024 is weer goed en wel begonnen en we zijn hier met onze nieuwjaarsbrief. De titel van de brief is Rationaliteit en geduld, want dat zullen we meer dan ooit weer nodig hebben. De brief is geschreven door Sam en Joël spreekt hem in. In de brief gaat u een aantal keer verwijzing vinden naar onze bedrijven, onze portefeuille of onze resultaten. Waarover gaat het dan? Wel, Sam en ik zelf hebben ons kapitaal samengelegd, we beheren dat samen. En wanneer we spreken over onze bedrijven, wel, weet dan dat het gaat over een 20 tot 25-tal bedrijven in portefeuille. Meestal Europees getint, meestal familiaal, eerder small caps dan grote bedrijven, maar vooral als vierde parameter ondergewaardeerd. Het is dus value investing met een rationeel zoeken naar ondergewaardeerde bedrijven. De brief dus was gezegd door Sam geschreven. Bij de start van het nieuwe jaar blikken we graag even terug naar waar we vorig jaar begonnen zijn. En de titel, voor wie het zich nog herinnert van onze vorige nieuwsbrief een jaar geleden, was 2023 wordt een goed jaar. Ongeacht wat er gebeurde, 2023 zou een goed jaar worden, want de beurs zou ofwel stijgen, ofwel zouden we nog eens extra kansen krijgen om onze portefeuille verder te versterken met mooie koopjes. Tegen de verwachtingen in is het een beetje van de twee geworden. Er was eerst een blitzstart, de beurs ging dan weer wat lager, in de zomer weer wat stijgen om dan nog eens te dalen naar een dieptepunt, eind oktober een absoluut dieptepunt, waarna een geweldige eindejaarsrally begon. Dus eigenlijk een jaar in vijf fases. Zijn we dan tevreden over 2023? Wel, ja en nee. Ja, want we hebben nog enkele mooie aankopen kunnen doen en de posities van bestaande aandelen verder kunnen vergroten tegen aantrekkelijke prijzen. Maar anderzijds nee, omdat de stijging van de beurzen in 2023 de verliezen van het jaar daarvoor nog niet hebben goedgemaakt. Het verslaan van de Belgische beurs was opnieuw niet zo moeilijk, maar in vergelijking met Amerika of een wereldindex doen we het belangen niet even goed. We vinden het ook vreselijk om te moeten uitleggen waarom dat zo is en het voelde een beetje aan als excuses zoeken, als een verhaaltje vertellen achteraf. Maar toch gaan we het doen omdat de verklaring meteen ook de uitleg is waarom we zo sterk geloven in onze portefeuille, in de mooie bedrijven die erin zitten. Als je portefeuille ziet met zeer goede resultaten, zoals de wereldindex of de Amerikaanse beurs, dan zul je stevast bedrijven vinden die onderdeel uitmaken van wat we tegenwoordig de Magnificent Seven noemen. Om de dominantie van deze aandelen aan te duiden, gaan we eventjes wat cijfers noemen. De Magnificent Seven hebben een marktkapitalisatie die vier keer zo groot is als die van de bedrijven in de Russell 2000. Dat is een small cap index in Amerika bestaande uit 2000 bedrijven, maar wel beginnende vanaf 250 miljoen, dus niet zo'n hele kleine bedrijven uiteindelijk. De marktkapitalisatie van Microsoft alleen is zo groot als die van de volledige Canadese beurs. En samen zijn deze zeven bedrijven even groot als alle aandelen op de beurzen van het Verenigd Koninkrijk, Japan en Canada samen. Dat zijn echt geen kleine markten, want daar zitten ook wereldspelers in zoals Toyota, Sony, Unilever, Shell, Rio Tinto, GlaxoSmithKline en zo verder. De gezamenlijke winst van de Magnificent Seven bedroeg over de afgelopen 12 gerapporteerde maanden $320 miljard. Als we dan gaan kijken naar de 10 grootste bedrijven van het Verenigd Koninkrijk, de 10 grootste van Japan en de 10 grootste van Canada, dan komen we samen voor deze 30 bedrijven uit op een gezamenlijke winst van $285 miljard. Met andere woorden, slechts een verschil van 11%. Als we bedenken dat er in Londen 1900 bedrijven noteren, in Canada 1500 en in Japan 3900, dan hoef ik daar verder weinig aan toe te voegen. Dat deze 7 bedrijven heel mooie bedrijven zijn, daar zijn we het ook volledig mee eens. De prijs echter waaraan die noteren, dat is een heel ander verhaal. Deze 7 zijn in feite de beurs geworden. Als we deze 7 bedrijven uit de Standard & Poor's 500 halen, dan is de prestatie niet noemenswaardig. Deze 7 hebben gezorgd voor de outperformance. Voor wie geïnteresseerd is, hebben we een tabel toegevoegd en daarvoor moet je natuurlijk naar onze website op Beursbabbel met de marktkapitalisaties, netto-winsten, EV-EBITDA en dergelijke, de verschillende ratio's van de 7 bedrijven. Zonder deze aandelen te willen bekritiseren, en ik herhaal, het zijn goede tot geweldige bedrijven, kloppen de prijzen gewoon niet meer. Als je ziet dat 4 van de 7 bedrijven de afgelopen 5 jaar niet de groei konden realiseren waarvan verwacht wordt dat ze die de komende 10 jaar zullen moeten gaan doen om de prijs te verrechtvaardigen, dan moet je je zeker vragen stellen. Als we kijken naar de groei die deze bedrijven de afgelopen 5, 10 of zelfs 20 jaar hebben laten zien, dan is dat fenomenaal. Bedrijven die dat zo lang kunnen volhouden zijn zeer uitzonderlijk. Maar weet je wat er nog uitzonderlijker is? Dat zijn bedrijven die na zo'n groei over een decennia of 2 nog eens dezelfde groei kunnen handhaven voor een decennium verder. En zelfs als ze die groei kunnen realiseren, dan is je beleggingsresultaat nog steeds bescheiden. Ze moeten het beter doen om opnieuw een outperformance te kunnen leveren. Kortom, de kansen zijn niet in het voordeel van de beleggers in deze bedrijven. We hebben in het verleden al zo eens een periode meegemaakt waarin een bepaald segment de markt domineerde. Dat waren toen de oliebedrijven en de Nifty 50 in de jaren 60 en 70. We hebben er al over gesproken in vorige podcasts. Let op, ook dat waren zeer goede en geweldige bedrijven. En veel van die bedrijven zijn nu nog steeds toppers. We denken hierbij aan Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's en Gillette bijvoorbeeld. Maar zelfs toen werden de waarderingen zo hoog, die gingen zo hoog oplopen, dat er uiteindelijk een crash volgde. En beleggers in deze bedrijven 12 jaar of zelfs langer soms nodig hadden om hun verlies in beurskoers goed te maken. Ik vraag me af hoeveel van die beleggers deze aandelen gedurende heel die periode van 12 jaar of meer zouden hebben aangehouden. We zagen iets soortgelijks gebeuren tijdens de dotcom-bubbel. Beleggers in Microsoft moesten ook meer dan 16 jaar wachten voordat ze een nieuwe hogere koers zagen dan in 1999, ongeacht hoe goed Microsoft ook presteerde. En wat te denken van de Japanse Nikkei-index? Die staat nog steeds 11% onder zijn hoogtepunt van 1990. Een beursmanie kan buitengewoon zijn. Hoewel we altijd zeggen dat we niet willen voorspellen, ga ik nu voor één keer toch zo arrogant zijn om een voorspelling te doen. Het is mijn overtuiging dat we nu aan de vooravond staan van zo'n periode, zoals die van de Nifty 50, maar dan voor de Magnificent 7. Wat duur is, kan op korte termijn nog duurder worden. En we kunnen er ook geen timing op kleven. Maar eeuwig kan dit echt niet blijven duren. Actief versus passief. De buitengewoon sterke prestaties van deze 7 bedrijven hebben ook als gevolg gehad dat de Amerikaanse Standard & Poor's 500-index in de afgelopen 10, 15 jaar ook een uitstekend track record heeft opgebouwd. Dit heeft een aanzienlijke aantrekkingskracht op beleggers die passief in deze index willen beleggen, via de goedkope ETF's. Ook ETF's die wereldwijde aandelen volgen zoals de IWDA profiteren hiervan. Dit leidt tot een soort kip-en-ei-verhaal. Omdat de Magnificent 7 voor een gewicht van 28% zorgen in de Standard & Poor's 500 en 18,6% in de IWDA, betekent het dat voor elke dollar die in de Standard & Poor's 500 wordt geïnvesteerd, 28 dollar naar deze 7 bedrijven gaat. En de overige 72 naar de overige 493 bedrijven. En dit nog eens verdeeld naar grootte. Bij de IWDA is het voor elke 100 dollar dat er 18,6 naar de Magnificent 7 gaat. Met andere woorden, de populariteit van beleggen in ETF's versterkt deze trend alleen maar, waardoor de koersen stijgen en de indexen aantrekkelijker worden en ze nog meer kapitaal aantrekken. Aan de andere kant van het spectrum zitten wij met ons klein actief fonds gespecialiseerd in de kleinere bedrijven, tenminste klein naar beursnormen. Een collega die in hetzelfde soort aandelen als wij belegt, is Robert Leitz. We lezen ook zijn kwartaalverslag en in dat verslag vonden we een mooie grafiek. En die hebben we ook dus op onze website gezet in het artikel dat u daar kan vinden. En die grafiek geeft aan wat de evolutie is van het ETF-beleggen. Iets waarover trouwens Tim Nijsmans van de Hangmatbelegger u nog veel meer in detail kan vertellen. Maar op de grafiek zien we dus dat indexbeleggen vandaag goed is voor 39% van alle beleggingen wereldwijd. Er is nog een ander tekeningetje dat erbij staat en dat geeft nog eens aan hoe dus het geld in die ETF's dus vloeit en uit de actief beheerde fondsen wegvloeit. In Amerika daar is het allemaal nog straffer, want volgens de Bank of America is daar al 53% van het vermogen passief belegd. De kapitaalstroom naar actief beheerde small-cap-strategieën is volledig opgedroogd. Ervaren beleggers weten dat de aandelenkoersen dalen wanneer er weinig vraag naar is en vooral als er veel verkocht wordt. Zeker in minder liquide aandelen, zoals small caps. Dat kan leiden tot grote dalingen als er een onbalans is tussen het aantal kopers en verkopers. Laat het echter wel duidelijk zijn, wij zijn niet tegen ETF's. Ik herhaal het, wij zijn niet tegen ETF's. Integendeel, voor velen is dit een betere manier van beleggen dan zelf individuele aandelen te selecteren. Vooral als je beperkte kennis hebt of weinig tijd, dan is dat absoluut een methode die oké is. Wat je echter niet mag verwachten, dat is dat resultaten van de afgelopen 10 tot 15 jaar naadloos zullen worden doorgetrokken naar de volgende 10 of 15 jaar. Dat verwachten zou een absolute grote vergissing zijn. Het was een uitzonderlijke periode met lage rentetarieven en andere ontwikkelingen die deze indexen hebben gestimuleerd. Zoals we al hebben aangegeven, biedt dit ook kansen voor wanneer deze geldstroom zich omkeert en er terug interesse zou komen in small caps. Maar daarom stellen we ons ook deze vraag: is er een reden om aan te nemen dat deze stroom niet meer zal omkeren? Met andere woorden, gaan small caps ooit nog outperformen? In een interview met Han Dieprink voor Investment Officer lazen we tot op heden de sterkste argumenten tegen zo'n heropleving van small caps in het algemeen. In het verleden behaalden small caps een hoger rendement dan grotere bedrijven. Dat had een aantal redenen, zoals het hoger risico. Men beschouwde small caps als hoger risico. Er was ook het effect van de liquiditeit, de lagere liquiditeit van die aandelen. En dat nog eens in combinatie met een informatieachterstand waar actieve beheerders dan hun voordeel konden meedoen. Nu, die informatieachterstand die is ondertussen verdwenen. Met het internet als bron van alle informatie die voor iedereen onmiddellijk beschikbaar is. En datzelfde internet en online brokers zouden er ook moeten voor zorgen dat de liquiditeit van deze aandelen verbetert. Na een periode van verbetering zagen we echter dat dit weer verslechterde, vooral in de afgelopen jaren. Naast het wegvloeien van kapitaal naar ETF's, zoals al eerder besproken, heeft ook de strengere regelgeving bijgedragen aan het feit dat deze kleinere aandelen door minder beurshuizen worden gevolgd. Vanwege de afnemende liquiditeit en aandacht voor deze kleinere bedrijven wordt het voor hen ook steeds moeilijker om geld op te halen op de markt wanneer ze dat nodig hebben voor groei. Veel van deze bedrijven vragen zich dan ook af wat de meerwaarde nog is van een beursnotering, zeker gezien de kosten voor noteringen zijn gestegen. Niet alleen voor de notering zelf, maar ook vanwege alle rapportageverplichtingen, inclusief de recentelijk toegevoegde ESG-rapporteringen. Ook het prestige van een beursnotering is niet meer wat het vroeger was. Vandaag de dag wordt een bekende private equity partner vaak als even goed en misschien zelfs nog als beter beschouwd, omdat ze niet afhankelijk zijn van schommelingen op de markt wanneer er eens geld zou moeten worden opgehaald. Private equity vervult dus een behoefte bij bedrijven, waardoor ze niet langer naar de beurs hoeven te gaan. Private equity krijgt de beste kansen, waardoor de verhouding tussen beursgenoteerde small caps ten opzichte van vroeger verslechtert. In de Verenigde Staten is het aantal beursgenoteerde bedrijven met 45% gedaald sinds de piek van 1997. Bij de small caps is dat zelfs 60%. En in Europa zien we een vergelijkbare trend. Als bedrijven sneller kunnen groeien met private equity partners dan via de beurs, waarbij de beurs nog veel extra verplichtingen met zich meebrengt, dan heeft dat een negatieve impact op de beursgenoteerde small caps als klasse in zijn geheel. Dat betekent namelijk dat alleen bedrijven die geen financiering kunnen krijgen van private equity naar de beurs gaan. Of wanneer private equity partners en oprichters willen profiteren door hun aandelen tegen opgeblazen prijzen te verkopen. De overgebleven small caps kunnen dan grotere bedrijven zijn die om een of andere reden niet langer als groot worden beschouwd, ofwel het minder waardevolle deel. Bedrijven die een heropleving doormaken worden mogelijk dan weer van de beurs gehaald door hun eigenaars of private equity, voordat de volledige beurswaarde weer is hersteld. Het scheiden van het kaf en het koren, dat is precies wat wij doen met ons fonds. Maar een slechte reputatie voor small caps als geheel zal het steeds moeilijker maken en het zal steeds langer duren voordat onze goede bedrijven de aandacht van de markt trekken. En er is een risico dat ze tegen te lage prijzen van de beurs worden gehaald. Al het bovenstaande vormt een argument om te investeren in holdings om onze portefeuille aan te vullen. Al onze holdings zijn dan ook actief in private equity markten. Ongeacht de reden of het nu de stroom is van geld naar passieve fondsen, of het is private equity die de small caps minder aantrekkelijk maakt, het resultaat is duidelijk. In de Verenigde Staten bevinden de small caps, ondanks de stijging in het vierde kwartaal, zich nog steeds dicht bij hun laagste waardering van de afgelopen 20 jaar. Voor Europa als geheel konden we niet meteen cijfers vinden. Als we echter puur naar de cijfers kijken, dan zien we dat de Standard & Poor's 500 een waardering heeft van 23,2 keer de koers-winstverhouding. Terwijl de aandelen in onze portefeuille, exclusief de cash in onze holdings, dus enkel de afzonderlijke individuele bedrijven, die worden verhandeld tegen 10,8 keer een koers-winstverhouding. Terwijl de verwachte groei niet zo verschillend is. Welke van deze twee zou je dan willen bezitten? Wij kennen het antwoord. Reversion to the mean. Een van de krachtigste effecten op de beurs is wat men noemt reversion to the mean, ofwel de terugkeer naar het gemiddelde. Het is een financieel principe dat stelt dat prijzen en rendementen van aandelen uiteindelijk terugkeren naar hun lange termijn gemiddelde, de multiple of een gemiddeld groeipercentage. Dat betekent dat de prestaties van een aandeel of een beursindex die extreem goed of slecht zijn in een bepaalde periode, waarschijnlijk ooit zullen terugkeren naar een normaler gemiddeld niveau. Bijvoorbeeld, als de aandelenmarkt een periode van zeer hoge rendementen ervaart, kan reversion to the mean suggereren dat rendementen op een bepaald moment weer zullen dalen naar een duurzaam niveau. Omgekeerd, als de markt een periode van slechte prestaties doormaakt, kan het erop wijzen dat er een verbetering op komst is. Concreet in ons geval zou dit betekenen dat de prijzen van onze aandelen zouden stijgen, terwijl de overmatige waardering van de indexen, zoals de Standard & Poor's 500 en de IWDA, met dan in het bijzondere Magnificent 7, dat die zouden dalen. Als je gelooft in dat principe dat keer op keer in de beurswereld weer herbevestigd wordt, dan biedt dit kansen voor rationele en geduldige beleggers, waar we onszelf graag toe rekenen. Ook op het gebied van rentetarieven zien we dat dit principe stand heeft gehouden. Na een uitzonderlijk lange periode van voortdurend dalende rentetarieven, sinds het midden van de jaren 80 is dat ongeveer, en een eveneens uitzonderlijk lange periode van bijna nul rentetarieven, zien we nu een stijging van de rentetarieven. Hoewel deze tarieven voor velen nog hoog lijken, bevinden ze zich historisch gezien nog steeds aan de onderkant van het gemiddelde. Deze hogere rentetarieven zouden ook positief moeten uitwerken in de relatieve waardering van onze bedrijven die een lage schuldgraad hebben in vergelijking met andere beursgenoteerde bedrijven. Vooralsnog zien we dit echter niet in de beurskoersen. Howard Marks is iemand die we al een aantal keer geciteerd hebben in deze podcast en dat gaan we ook nu opnieuw doen. Hij is de schrijver van het boek Cycles, waarin hij eigenlijk dat ganse principe van reversion to the mean uitlegt en het belang van marktcycli aangeeft. En wat zegt Howard Marks in essentie? Wel, hij zegt van kijk, er is niet echt een beginpunt van een cyclus, een officieel startpunt of een officieel eindpunt, maar het werkt in golven en het gaat zo ongeveer op deze manier. Stel dat de economie slecht gaat, dan gaan de centrale banken eerst en vooral de rente gaan beperken. Ze gaan de rente verlagen, wat gaat maken dat er easy money, zoals hij het noemt, dat er gemakkelijk geld naar de markten vloeit, wat dus een heel positieve invloed heeft op de prijzen van assets van bedrijven, onder andere. Dat gaat dan positieve returns genereren, beurswinsten met andere woorden. Dat gaat volk aantrekken naar de beurs, dat is een zelfversterkend effect. En die cyclus gaat zo eventjes door, wat uiteindelijk maakt dat mensen aan hogere koersen kopen en daardoor dus hun toekomstige winsten op die beleggingen of de kans op die toekomstige winsten zien verkleinen, dus de returns gaan kleiner worden. Er wordt meer risico genomen, dus het risico neemt toe en de return verlaagt. Er worden dus domme beslissingen genomen op een bepaald ogenblik en vanaf een bepaald punt, en dat kan niemand voorspellen natuurlijk, dan draait dat, keert dat en kom je tot het punt dat je verliezen moet gaan slikken. Dan kom je in een periode van dalende koersen, van angst, van verkrapping van de markt en ook weer al eens de omgekeerde beweging dan met de rente die dan stijgt en dan krijg je economische contractie. En zo kom je dan weer op dat punt van de economie die je dan vertraagt, het weer wat minder doet en ben je weer in het begin van een nieuwe cyclus. En zo gaat het continu op en af, alleen weten we niet hoe lang die cycli duren, wanneer ze juist gaan beginnen, wanneer ze juist eindigen. En ook de volgende quote van een bekende belegger, John Templeton, is van toepassing op onze beleggingen. En hij zegt, if you buy the same securities everyone else is buying, you will have the same results as everyone else. En dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Waarbij we natuurlijk wel moeten erkennen dat de strategie van dat te doen het vorige jaar betere rendementen heeft opgeleverd dan degene die wij hebben bekomen. En de toekomst, vragen we ons dan af. Wel, in de media heb je waarschijnlijk veel toekomstvoorspellingen of verwachtingen voor 2024 gelezen. Dit jaar hebben wij nog minder dan andere jaren een idee waar het naartoe zal gaan. En gelukkig is dat voor onze beleggingsaanpak ook niet van het opperste belang. Wat we van plan zijn te doen, is eigenlijk precies hetzelfde als wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. En dit keer baseren we ons op de principes van topbelegger François Rochon om dat kort uit te leggen. We gaan nederig, rationeel en geduldig verder. We leggen de drie principes kort eventjes uit in de hoop dat ze ook u kunnen stimuleren in uw eigen beleggingsaanpak. Ten eerste, wat bedoelen we met nederigheid? Wel, ons gewoonweg realiseren dat we de macro-economie niet kunnen voorspellen. Oorlogen zoals Oekraïne, Israël, COVID-19, aanvallen op schepen in de Rode Zee, allemaal zaken die je absoluut niet kan gaan voorspellen en wel zaken die effectief de markten gaan beïnvloeden. Dus daar gaan we niet aan meedoen. We beseffen dat we dat niet kunnen voorspellen en we gaan ons dan ook gewoon concentreren op datgene wat we wel kunnen. En we gaan vooral erkennen dat we fouten maken in onze aanpak en we gaan daaruit leren om die nadien niet meer te maken. Ten tweede, rationaliteit is het eenvoudigweg je niet laten meeslepen door hypes. Geen belang hechten aan wat is het volgende populaire speelgoedje op de beurs. En dus je focus houden op het proces, op de analyse, op de waardering van je bedrijven. En als je iets niet goed kan begrijpen of niet goed kan beoordelen, blijf er dan gewoon van af. Dat is een, denk ik, algemene goede raad die we meer dan ooit gaan toepassen. En uiteraard moet je in die rationele aanpak ook erkennen dat er slechte jaren kunnen zijn, dat er goede jaren kunnen zijn. En alhoewel 2023 niet bepaald slecht was, moet je toch erkennen dat andere domeinen het beter gedaan hebben. Maar dat hoort nu eenmaal bij beleggen. Iets wat populair is nu, is dat volgend jaar niet meer. En beleggingsstijlen die wisselen elkaar gewoon af. Het derde principe is geduld. En dat geduld, dat wordt flink op de proef gesteld. En de enige manier om hiermee om te gaan is weer al datzelfde, namelijk je op je onderliggende bedrijven concentreren. En we nodigen u ook uit om deze podcast verder te blijven volgen en onze brieven te blijven lezen en hopelijk daar stukjes uit op te vangen die voor u kunnen dienen in uw eigen beleggingsaanpak. Het is ook belangrijk om op te merken dat geduld niet hetzelfde is als koppigheid. Je mag niet willes-nillens aan een bedrijf blijven vasthangen. Je moet steeds voortdurend op zoek gaan naar redenen waarom je afscheid zou nemen van een bedrijf. Je moet voorkomen dat je de kikker in het spreekwoordelijke kokend water bent die gekookt wordt, die langzaam met het bedrijf ten onder gaat. En je mag niet gevangen geraken in bedrijven waar je verliefd op geraakt bent en waar je ziet dat de fundamentele prestaties van verslechteren. Dan moet je ingrijpen en dat behoort bij het beleggen. Zo, ik hoop dat met deze afsluitende punten en een beetje filosofie daar rond, dat jullie een beter inzicht hebben gekregen in datgene wat we aanhangen rond het waardebeleggen. En hopelijk inspireert het u ook voor uw eigen acties en uw eigen portefeuille. Zo, en zoals al is gezegd in het begin, een goed 2024 met terug om de, ja, pakweg een, 2 keer per kwartaal een podcast van ons. En hopelijk hebt u er iets aan en dan horen we u graag een volgende keer terug. Tot later.